Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En waren gebleven in Johannes 15. Niemand heeft grotere liefde dan deze. Of even iets meer de tekstvolgorde in de grondtekst volgend. Grotere liefde dan deze heeft niemand. Dat iemand zijn ziel neerlegt voor zijn vrienden. En dat heeft de Heer natuurlijk gedaan. Hè? Hij heeft zijn ziel geplaatst, staat er eigenlijk, voor zijn vrienden. En de ziel van de mens is zijn bewuste zijn, om het zo maar te zeggen. De ziel is het resultaat van het samengaan van de levensadem van God, de geest van God, met het lichaam van de mens. En het samengaan daarvan, dan heb je ziel. En bij het sterven gaan die elementen, om het zo maar te zeggen, weer uit elkaar. Dan valt alles uit elkaar. Het is ook een terugkeer, zegt de schrift. Het lichaam keert terug tot bovenste laag van de aardbodem. En de levensadem of de geest keert terug naar God, zegt de prediker. En dan is, waar is de ziel dan? Hades, zegt de schrift. Of de schrift zegt Sheol. En in beide gevallen is het onwaarneembaar. We vertalen dat ook met het onwaarneembare eigenlijk. Hè? Dat is de beste vertaling. Omdat die ziel niet meer waarneembaar is. En de ziel zelf neemt ook niets meer waar. De ziel is ook niet een aparte entiteit in de mens. Daar is altijd veel verwarring over in de uitleg. De ziel is niet een apart elementje van de mens wat ergens na de dood voortbestaat. Dat is helaas door de NBG-vertaling ook opgeroepen met het woord dodenrijk. Dat zou veronderstellen dat er in een groot rijk is waarin allemaal zielen verblijven. Dan heb je toch weer de zielsverhuizing die de schrift nou weer niet kent. En dan kan het natuurlijk best zijn dat in de tijd van de Heer, dat de Heer rondwandelt op aarde, dat er in die tijd, hè, vandaar dat de Heer ook dan die stuk gelijkenis vertelt van de rijke man en Lazarus. Want er deden allerlei verhalen de ronde in die tijd, ook onder rabbijnen, dat er over een mogelijk voortbestaan van de mens, hè, wat gebeurt een mens na het sterven, daar waren gedachten over dat ze misschien zouden gaan naar de schoot van Abraham. Daar refereert de Heer dan aan. Hè. En zo ging het natuurlijk wel meer. En we hadden natuurlijk de platonische filosofie, weet u wel, lang voor Christus, voordat hij kwam. En Plato zei natuurlijk, die leerde natuurlijk de onsterfelijkheid van de ziel. Maar ja, dat is al zo oud als Genesis 3. Dat is de filosofie van de slang natuurlijk. Hè. Die leert de onsterfelijkheid van de ziel. En Plato deed dat ook. He, die geloofde dan ook in een soort zielsverhuizing. Ja, daar krijg je natuurlijk al die rare verhalen van de Griekse mythologie. He, dat als je sterft, dan ga je in een bootje. He, dat is de zogenaamde doodsrivier. Dat is dan ook in allerlei religies. Speelt dat dan in de verhalen een rol. Dat is dan de rivier de Styx. En dan word je overgezet naar de overkant. En dan heb je te maken met Cerberus en weet ik wat allemaal. Nou, allemaal voorstellingen, Griekse voorstellingen. Die mijn leraar geschiedenis op een hele ludieke manier kon vertellen. Vandaar dat ik het nog wel wat van heb is blijven hangen. Die kon het heel leuk vertellen allemaal. Dus we zaten altijd maar ook om te lachen. En intussen had hij natuurlijk wel onze volle aandacht. Dat deed hij heel goed. Maar dat soort verhalen allemaal. Hè, van Tantalus kwelling en dat soort dingen. Hè, dan moet je steen, is die bijna bovenaan de berg, heb je hem opgerold met veel moeite. En dan rolt hij weer terug. En dan moet je weer opnieuw beginnen. He, dus de beroemde Tantalus kwelling uit de Griekse verhalen. Ja, dat had je allemaal. Ja, ach ja. Maar daar is ook natuurlijk mede aan ontleend bijvoorbeeld de idee van de Hades. He, dat de Hades een onderwereld zou zijn. Waar dan dus die doodsrivier is en waar je dan oversteekt en dat soort dingen allemaal. En waar je dan dus twee afdelingen ook had. En al dat soort... hoe noemen we dat? Kwatsch, geloof ik. Ja, kwatsje. Maar de Bijbel kent dat helemaal niet. Ook al gingen er in die tijd van de Bijbel, of van dat de Heer rondwandelde op aarde, gingen er allerlei verhalen, deden de ronde, dat er misschien toch voor gelovigen een bewust voortbestaan was na de dood. Maar de Bijbel kent dat helemaal niet. En de Heer, toen de Heer dood was geweest, zei hij daar ook verder niks over. Want hij was dood geweest in het graf. Hij wist in die tussentijd van niks. Hij werd op de derde dag opgewekt. En vanaf het moment dat hij stierf en zijn adem uitblies en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vanaf dat moment was hij dood, wist hij van niks, tot het moment dat Vader hem opwekte, vroeg in de derde dag. Bij Lazarus precies eender. Lazarus kon ook niks vertellen waar hij geweest was, zoals op de vierde dag. werd door de Heer opgewekt, maar Lazarus vertelde niks van, nou, ik heb dat en dat gezien of ik heb die en die gesproken. Wel, nee, tuurlijk niet, omdat dood is volgens de schrift. Geen bewust voortbestaan. En heel veel religies leren dat wel. En dat, nou ja, goed, het mag duidelijk zijn, hè. En dan krijg je dus de zielsverhuizing. Dan krijg je allerlei rare ideeën van reïncarnatie en van noem maar op. Ja, dan kom je op zijn zachtst gezegd op glad ijs. Hè, want ja, de Bijbel zegt dat de mens sterft en dan van de tussentijd weet hij niets. Hè, Prediker 9 staat dat allemaal heel luid en duidelijk. En met vele teksten natuurlijk uit de schrift aan te vullen. Dat de schrift leert dat in de dood is geen bewust voortbestaan. Dat geldt zowel voor de ongelovigen als voor de gelovigen. Hè, laat u wat dat betreft niets op uw mouw spelden. Hè, want dit is wat de schriften zeggen. Dus ja, de ziel is iets, een combinatie van, of een samen, het resultaat van samengaan van geest en lichaam, dan heb je ziel. En gaan die uit elkaar, dan heb je ook geen ziel meer. Is die weg, is die onwaarneembaar. Van de Heer wordt gezegd, en dat is een stap verder dan wat we lezen hier in Johannes 15, en wat ik even aanhaalde voor de pauze, uit wat de Heer nog meer heeft gezegd, dat hij zijn ziel zou geven tot een losgeld voor velen. En dan gaat het hier verder, hij heeft zichzelf. En dat is de totaliteit. Dat gaat verder dan, bij wijze van spreken, alleen de ziel. Want dat kan nog een zekere beperktheid inhouden. Maar hij heeft zichzelf overgegeven. En hier staat dan precies hetzelfde woord als wat Judas deed. Judas gaf hem over. En de Heer heeft zichzelf overgegeven. Er staat in de grondtekst hetzelfde woord. En dat wordt dan vanuit de gedachte dus van de vertalers, en daarom is het consequent vertalen zo belangrijk, omdat men dan vanuit een voorgedachte heeft vertaald, Judas heeft hem verraden. Gebruiken ze het woord verraden in de vertaling. Maar mijn probleem dan is, het staat daar niet. Er staat daar ook overgegeven, of desgewenst overgeleverd. En met verraden ga je er iets inbrengen, wat daar niet staat. En dat is wel natuurlijk met meer dingen zo, dat weet u wel. Hij heeft zichzelf overgegeven en dat lezen wij ook in Filippenzen 2. Hè, daar staat, hè, dat is een hele belangrijke tekst, die ook zo belangrijk is om die heel scherp te vertalen. Want daarover is natuurlijk veel gesteggel geweest in het verleden, hè, de honderden jaren. Hebben ze gedaan om te komen tot Nicea, weet u wel. Dit jaar, 1700 jaar geloofsbelijdenis Nicea, weet u wel. Hebben ze een paar honderd jaar over gedaan om daartoe te komen, tot die formulering. En dat heeft alles te maken met Filippenzen 2. Hij was in de vorm van God, staat daar. Hij heeft het aan God gelijk zijn. We moeten scherp lezen, hè? Aan God gelijk zijn. Hij was aan God gelijk. Is hij daarmee zelf absoluut God? Nee. Nee, dat wordt ook niet gezegd. Paulus zegt daar, hij was aan God gelijk. En dat wil zeggen, hij mocht God representeren naar de andere schepselen toe, als was hij God. En als zodanig, en daar zit een heel belangrijk punt, en als zodanig kan hij ook aangesproken worden met de naam Yahweh. Zacharia 12. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En als je dat stukje daar leest, Zacharia 12, en de 12 stammen, de stammen van het land zullen rouwklagen, zich op de borst slaan enzovoort. U kent dit hele bekende gedeelte wel. Maar dat gaat over Yahweh. Van Yahweh wordt dan gezegd, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En dan kan het dus niet anders dan over onze Heer gaan. Dus bij gelegenheid, als het gaat om horen en zien, dan kan onze Heer volledig Yahweh representeren, als was hij Yahweh zelf, bij wijze van spreken. En mag hij ook als zodanig aangesproken worden. Daarom zei hij ook voortdurend in Johannes, ik ben, dat is in feite de naam Yahweh, ik ben, ik en ik alleen ben, hè, ego, eimi. Dat is in feite Yahweh, zijn naam, ik ben, hè, ik was, ik ben en ik zal komen. De ik ben van Tenach, dat zegt hij daar allemaal in die ik ben uitspraken in Johannes. Ik ben het licht van de wereld, ik ben de opstanding van het leven, enzovoort. Ik ben het brood van het leven, die uitspraken. Daarmee zegt de Heer in feite dat hij hem representeert, dat hij in feite, als hij zichtbaar en hoorbaar is, de Yahweh is. Zijn naam is het ook, hè? Yahweh is redder. Jehoshua. Joshua, Jehoshua. Yahweh is redder. Ja, dat is zijn naam. Dus dat zit helemaal ook al in zijn naam, van, wij zeggen dan zijn naam van zijn vernedering, zit dat al helemaal verwerkt. Wij zeggen dan op zijn Grieks Jezus, Jezus. Hè, maar dat is het punt, hè. Hij was aan God gelijk, dus hij representeerde God naar de schepselen toe, daar waar men hem kon zien, daar was het de Heer in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. Dus zijn voormenselijke heerlijkheid. En werd hij ook gezien als een, ja, om het maar met een ander woord te zeggen, gestalte of vorm. Vorm van God. En het woord vorm, dat heeft te maken met naar buiten toe. Je uiterlijke verschijning, om het zomaar te zeggen. Dat is het woord vorm daar. En het aan God gelijk zijn, en daarvan zegt de tekst dan, maar hij maakte zichzelf leeg. Waarvan maakte hij zich leeg? Van het in de vorm van God zijn, in heerlijkheid, voordat hij mens werd. Daar maakte hij zich leeg van. En dat is natuurlijk een verootmoediging. Dat is een vernedering, want het gaat hier in Filippenzen om zijn verootmoediging, om zijn vernedering. En hij nam de vorm, let op, hè, hij nam de vorm van slaaf aan. Ook daar weer even goed opletten. Dus hij werd niet een slaaf, nee, hij nam de vorm van een slaaf aan. En hij diende als was hij een slaaf. Dus moet, deze dingen moet je heel scherp blijven formuleren, exact volgens de bewoordingen van de schrift zelf. Want ga je erover nadenken, ga je proberen in je eigen mensenwoorden te formuleren, ja, dan krijg je Nicea of andere geloofsbelijdenissen en dan glij je uit. En hij nam de vorm van een slaaf. En hier ziet u dat ook opvallend dat hier staat zichzelf. Dus al wat hij was toen al zijn heerlijkheid, dat heeft hij afgelegd. En dat maakt het nog veel indrukwekkender dat hij dat allemaal heeft afgelegd. Het zelfs aan God gelijk zijn. En dat hij zo diep is gegaan. Wat Filippenzen 2, hè, wat Paulus mocht opschrijven in Filippenzen 2. En dan gaat het nog verder. En in de gelijkenis van de mens geworden, en hij was zeker, hij was een mens, maar toch net even anders dan alle anderen, toch anders dan alle anderen. Waarom? Nou, hij was door de Heilige Geest verwekt. Hij was niet door een man verwekt, hij was door de Heilige Geest verwekt. Dat maakte hem anders dan de andere mensen, vandaar dat hier staat in de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden. U ziet dat die woorden gelijkenis en gedaante hier bewust natuurlijk bijstaan, omdat hij uniek, hij was mens, maar uniek. Uniek. Er was geen ander zo voor hem en ook na hem was er geen ander zo. Dus hij was wel uniek mens, hè? En in de gedaante als mens bevonden. En natuurlijk in die hoedanigheid had hij alle rechten, ook gezien zijn afkomst, uit het geslacht van David enzovoort, van Adam, had hij alle rechten op alle mogelijke tronen die je maar kunt bedenken. Dat was allemaal rechtens geweest. Maar dat was nog niet het plan van vader. Vader had hem een ander werk te doen gegeven dan koning zijn. Dat zal in de toekomst nog zo zijn. Maar vader had bepaald dat hij nu eerst, wat we dan zeggen, die onderste weg is gegaan. Hij verootmoedigde zichzelf, daar heb je het, hè. Hij verootmoedigde zichzelf, dat is zijn gezindheid of geneigdheid. Geneigdheid. Ja, hij was geneigd om zich te verootmoedigen. En we hebben vaak dat woord gezindheid gebruikt, maar geneigd is nog net ietsje, misschien nog net ietsje scherper. En hij verootmoedigde zichzelf, hè. U weet wel dat het grondwoord daar laag is, hè. Dus hij verhief zich niet boven de anderen, maar hij verootmoedigde zich juist. Hè. Dat is de geneigdheid van Christus Jezus. Paulus zegt, laat dan die gezindheid of neiging in jullie zijn die ook in hem was en is. Gehoorzaam wordend, ja, dat was het. Hè. Hij hoorde van de Vader wat hij zou doen en hij volgde die weg strikt, precies volgens wat Vader zei. Hè. Alles wat ik hoor van de Vader, dat spreek ik. En alles wat de Vader mij te doen geeft, dat doe ik. He, dat, ik zeg nu heel even met mijn eigen woorden, maar dat was zijn eten en drinken. Mijn spijze is te doen de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat was zijn eten en drinken dagelijks, om de wil van de Vader te doen. Ja, en dat maakte hem niet altijd populair bij de mensen, integendeel. Het leidde tot zijn verwerping. Het leidde zelfs, hè, zoals we het hier lezen, gehoorzaam worden tot aan de dood. Ja, de dood van het kruis. Dus het ging heel diep, tot de diepste diepte. Hè, je kunt je een verdere vernedering niet voorstellen. De dood van het kruis. En dat was nog zelfs een grotere vernedering en ontluistering en schande dan gestenigd worden. Nee, hij moest gekruisigd worden. En dat was de totale schande, onttakeling van de mens. He, hij zei, of Pilatus meen ik, zei dat, zie de mens. En in feite kun je dat ook vertalen als zie de mensheid. Met andere woorden, zie wat de mensheid hem aandoet. Hij die zonder zonde was, werd gekruisigd. De zonderloze zoon. Daarin werd zichtbaar wat de mens is, een vijand van God, een ontzettende rebel tegen God, enzovoort, enzovoort. En de zoon die zonder zonde was, werd aan het kruis genageld. De opgehitste menigte, die wilde niet dat de moordenaar Barabbas werd vrijgelaten, maar niet dat hij werd gekruisigd, Barabbas, maar men riep kruisig hem en daarmee was de stem te horen van de rebelse, de zondigen, de ongehoorzame, de weerspannige. Ja, wat voor woorden wilt u nog meer horen? Mensheid ten opzichte van God. Hij moest gekruisigd worden. En dat was ook ten diepste het plan van God. Want Israël deed daarmee, zonder het te weten, vervulde Israël daarmee hun priesterlijke functie door hem als het offer te brengen, als vervulling van alle offers. En dat moest ook van Gods wegen gebeuren, want Petrus die zegt natuurlijk, dat weet u, op de Pinksterdag zegt Petrus, hij is overgeleverd en gekruisigd geworden naar de bepaalde raad en voorkennis van God. De bepaalde raad, de boele, de raad, en voorkennis van God. Dat was precies conform Gods plan. Maar daarin werd alles zichtbaar. Het werd zichtbaar wie God is aan het kruis, want het kruis is altijd de grote toetssteen, hè, waar je aan je moet toetsen. Daar werd zichtbaar wie de zoon is, dat hij in een totale liefdevolle over, want we hebben het hier over agape, hè? In een totale liefhebbende agape overgave was, en daarin werd getoond wie de mens is in zichzelf, als de mens aan zichzelf is overgelaten. En werd ook getoond waartoe de geestelijke machten en krachten de mens hadden opgehitst. Dus het listigen van de tegenstander, dat werd ook zichtbaar aan het kruis. Hè? En daar heeft de Heer ook, zegt Colossense 2, die machten en krachten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Dus het kruis was ook de plaats van de totale overwinning natuurlijk. Hè? Het leek de totale nederlaag, maar uiteindelijk blijkt het de totale overwinning te zijn over alles. Dus ja, dat is Gods overwinnende liefde, maar die ging wel via het kruis. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis. En dat zouden we heel goed beseffen. En ik denk dat dat ons elke keer, als je daarmee geconfronteerd wordt, dan verootmoedigt je dat, denk ik. Omdat je dan ziet, ja, hij hing daar voor mij. Ik had het nodig dat hij daar hing. En je leert ook in het evangelie dat je samen met hem in feite meegekruisigd werd. Hè? Dat zegt Paulus natuurlijk ook in Romeinen 6. Basis voor onze wandel. Dat we samen met hem mede gekruisigd zijn naar onze oude mensheid. Dat ook, hè. Die oude mensheid verdient geen betere plek dan samen met hem gekruisigd te worden. Dat zie je ook aan het kruis. Dus ja, je ziet dat het kruis aan alle kanten een toetssteen is. En je kunt ook zien, ja, dat draait heel Gods plan in feite om. Het staat midden in de derde aion, hè, in de boze aion, staat het kruis. Daar ging het allemaal om, ten diepste. En dat is ook, zou je kunnen zeggen, het scharnierpunt. En daarna gaat alles terug naar God. Alles zal uiteindelijk toch weer terugkomen bij God. Het gaat in de loop van de tijd heel ver bij God vandaan, wordt verloren. Maar u weet dat in de Bijbel al het verlorene wordt gevonden. Hè? En ja, dat is natuurlijk een enorme troost ook. Hè? Als je het hebt over, als je nadenkt over jouw kind, wat misschien enorm rebellerend is en wat een hele heilloze weg gaat, waarvan je weet als ouder dat gaat helemaal niks worden, dan weet je toch ja, maar uiteindelijk heel diep weet je dan toch ja, het moet via een hele moeilijke weg gaan. Ik heb er veel verdriet van, ik heb er vaak tranen over enzovoort enzovoort. Hè. Als je een kind hebt wat heel moeilijk is. Maar toch. Daarvoor is de Heer aan het kruis gegaan en ook dat kind zal uiteindelijk bij vader terechtkomen. Hè. Dat is natuurlijk het geweldige. Hè, dus het gaat niet alleen, het gaat tijdelijk vervreemd het van God. En dat was ook precies de bedoeling. Tijdelijk vervreemd het van God om weer bij God terug te komen. En dat is Colossense 1 natuurlijk, kan je zo lezen. Colossense 1, daar staat het allemaal. Ook het kruis daar centraal, hè, om die vervreemding op te heffen. Is daar ook het kruis. Het bloed van zijn kruis, dat spreekt van de enorme schande, van het lijden, van de diepe vernedering enzovoort enzovoort, die daarmee gepaard ging. Het bloed van zijn kruis, daar, en juist daarin heeft God vrede gemaakt. Dat is het geweldige, hè? God heeft vrede gemaakt in het bloed van zijn kruis. Ja, geweldig. Geweldig hoor. En hij wekte hem op de derde dag natuurlijk als bezegeling, dat het allemaal geweldig goed was, dat werk. Voor wie? Voor wie heeft de Heer dat gedaan? En wat zegt onze tekst hier in Efeze 5? Voor wie heeft hij zichzelf overgegeven? Nou, zegt Paulus, ter wille van ons. En wij zijn de eersten die daar, om het zo maar te zeggen, van mogen, ja, hoe moet je het zeggen, profiteren. Dat vind ik zo raar klinken. Wij zijn de eersten geredden. Wij zijn de eersten geredden door de Vader. En voor ons, hè, voor ons. En even scherp stellen. Er staat hier een voorzetsel in het Grieks, wat niet betekent in plaats van. Want vaak wordt er gesproken over zijn plaatsvervangend lijden, weet u wel. U kent dat wel, hè? Zijn plaatsvervangend lijden. Maar dat, naar het schrift is dat toch niet zo. Er staat dat hij voor ons, of ter wille van. Dat is een ander voorzetsel in het Grieks. En dan moet je, nou, dan heb je het weer. Dan dwingt het Griekse voorzetsel om jou er weer over na te denken. Hè, als er nou had gestaan anti, dan was het in plaats van geweest. Maar er staat hier geen anti, maar hyper. En hyper betekent voor of ten behoeve van. Dus dat is een ander voorzetsel. Dus daar moet je dan over nadenken. En dat betekent, kijk, stel dat de Heer in plaats van ons allemaal was gestorven, wat vaak gezegd wordt, hè, en natuurlijk goed bedoelend gezegd wordt, maar het is toch net even, want dat zou betekenen dat als wij met z'n allen gestorven waren, dat dat ook genoeg zou zijn geweest. Begrijpt u wat ik bedoel? Als het plaatsvervangend was? Maar zelfs al zouden wij allemaal gestorven zijn, zelfs op die manier, dan was het nog niet genoeg. Want dat wij zouden sterven of doodgaan uiteindelijk, zou alleen maar het logische gevolg zijn van het feit dat wij stervend zijn. En dus zondigen en uiteindelijk gaan we dood. Dat is het gevolg wat God erin had gebracht. Dus als de Heer dan in plaats van, dat zou nog kunnen suggereren dat wij met z'n allen ook op die plaats hadden kunnen zijn. En dan zou het theoretisch voor God voldoende zijn geweest. Nee, het is voor ons, ter wille van ons heeft hij het gedaan. Alleen zo kon het voor ons zijn, kon het ook ten behoeve of ter wille van ons zijn. En kunnen wij daar ook de vruchten van hebben in ons leven? Kunnen wij daardoor ook gered worden zijn? Dus hij heeft zich voor ons overgeven. En dat Paulus gebruikt consequent dit voorzetsel. Hè? Dus ja, dan moet je toch scherp op blijven. Hij heeft voor ons zich overgegeven, zichzelf. Hè? Voor wie? Nou, voor zondaren, dus u en ik. Voor wie? Voor haters, u en ik. Voor vijanden, u en ik. Voor rovers, u en ik. Voor misdadigers, u en ik. Ja, ik kan het blijven herhalen natuurlijk, maar dat zijn wij allemaal natuurlijk. Hè? En u kent wel dat plaatje van, dat liet ik zondag, meen ik, zien, van Ploubezige in Frankrijk, weet u wel, die vijf kruizen die daar staan. U kunt het opzoeken, hè? Vijf kruizen. He, er werden met hem twee rovers en twee misdadigers gekruisigd. He, dat is een wat bescheiden stukje waarheid, om het zo maar te zeggen. Vaak wordt er gezegd natuurlijk drie kruizen, maar als je de gegevens naast elkaar legt, dan kom je toch tot een conclusie. Ja, moeten er in totaal 5 geweest zijn. Met hem samen werden 4 anderen gekruisigd. 2 rovers en 2 misdadigers. Alle 2 keer meervoud. En wie zijn dat? Nou ja, dat is de hele mensheid. Dat is die hele oude mensheid. Rovers en misdadigers, die werden samen met hem meegekruisigd. Dat drukt dat uit, hè. En daarmee is natuurlijk een einde gekomen, in feite al voor God, van die oude mensheid. Alleen, ja, dat duurt nog. God heeft geduld. En God werkt zijn plan uit in stappen. Dus na die kruisdood gaan er nog heel wat jaren gebeuren. We zijn al 2000 jaar verder. En er komt nog zeker 1000 jaar minstens in deze oude schepping. Maar dan is Israël in wedergeboorte. Wedergeboorte van Israël is in de oude schepping, dat weet u wel. Hoort bij de oude schepping, maar wij mogen in Christus al bewust zijn dat wij een nieuwe schepping zijn. Dus wij behoren in feite al tot die nieuwe schepping, in feite al bij die nieuwe mensheid. En zijn we in feite al, ja, de einden, zegt Paulus, van de eonen, weet u wel, 2 keer meervoud, de einden van de eonen zijn over ons gekomen. Dus in feite hebben wij al geestelijk zicht gekregen op het einde, volleinding van de eonen. In feite, ergens zou je kunnen zeggen, geest gezien zijn we daar al. Nieuwe schepping. En dat is na het kruis. Maar eerst moest dat kruis plaatsvinden. Hè? En al die oude mensheid met al dat akelige moest meegekruisigd worden. En dan staat er als naderingsgeschenk in Efeze 5. Als naderingsgeschenk, hè, dat is waar we het afgelopen zondag ging het ook even daarover. Dat de Heer zich gegeven heeft als een totaal, als een brandoffer. Zeggen we dan, maar het was eigenlijk een opstijgen, een ola, was het in het Hebreeuws zegt, een ola, een opstijging. Korban, men kon dan een naderingsgave brengen. Men kon dan naderen, keref. Men kon dan naderen tot Yahweh, met een naderingsgave. En dan via de priester kon dat dan geofferd worden. En dat was dan dat waren een van die offers die dan voor de Heer waren tot een welriekende reuk. En hier is het een. En dat beeldde natuurlijk uit dat de. Daarin werd al uitgebeeld. Dat later, na zijn dood en opstanding. Dat de mensheid dus kon naderen tot Yahweh. Maar dan nog meer naderen tot Yahweh dan de Israëliet kon. Hè. Die kon alleen fysiek naderen en een offer brengen. Maar de Israëliet mocht natuurlijk niet in het Heilige der Heiligen komen. Waar de Shekina was, waar de aanwezigheid van Yahweh was. Dus dat was altijd nog een afstand. Hè? Dat legt de Hebreeën schrijver ook uit, dat er altijd nog een afstand was. Dat was tijdens de hele woestijnreis zo. Hè? En daarna ook nog in het beloofde land, totdat Salomo een tempel mocht bouwen. Maar hij heeft zich gegeven als een naderingsgeschenk. En in wezen was het hier niet de mensheid die kwam zoals de offeraar in Israël met een naderingsgeschenk. Nee, hier kwam in wezen God zelf met zijn naderingsgeschenk naar de mensen toe. Waren de rollen in feite omgedraaid. En heeft God de mensheid genaderd in zijn zoon. En was die zoon die naderingsgave. En dat is precies andersom in feite. Hè. Van God is de naderingsgave, zegt Efeze 2 ook. Hè, hebben we eerder gezien in het tweede hoofdstuk. En een offer, dus hij was een naderingsgave, een korban. En een offer voor God tot een welriekende reuk. Hè, dat was de Heer in al zijn facetten, in zijn hele bestaan. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen, al voordat hij mens werd, misschien. Maar zeker toen hij mens werd en op aarde rondwandelde als mens, was zijn hele leven was een welriekende reuk voor vader. Hij deed alles wat de vader wilde. En hij was al op 12-jarige leeftijd, verbaasden de schriftgeleerden al over de vragen die hij stelde in de tempel. 12-jarige leeftijd. En waren zijn ouders hem kwijt? Ja, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader, was hij 12 jaar. Dus het was natuurlijk een heel bijzonder kind ook sowieso al, een heel bijzonder mens. En zijn hele leven, ja, dat is ook dan ons gebed, dat ook ons leven voor hem mag zijn tot een aangename geur, tot een welriekende reuk. En dat is in navolging van hem, hè, voor de navolgers van God en van de Heer natuurlijk. Voor God tot een welriekende reuk. Hè. Dat ging elke dag in die tabernakel en bij de tempel werden daar die offers gebracht. Wat niet voor God, en daar beginnen we dan heel even mee, we gaan even een uitstapje maken naar Leviticus. Wat niet voor God tot welriekende reuk was, was het zondoffer en het schuldoffer. Die worden dan niet als eerste genoemd, dat zouden wij verwachten, maar die worden dan pas naderhand genoemd in het rijtje in Leviticus. Het zondoffer en het schuldoffer. En in het zondoffer, in de Hebreeuwse tekst, zien we ook al het principe van God. Dat, ja, dat woord zondoffer is eigenlijk niet goed. Eigenlijk staat er een zonde. Als iemand een offer bracht, wij zeggen dan offer, hij bracht dan een offerdier of wat dan ook. Maar dat was een, eigenlijk staat er dan in de tekst, dat was een zonde. Er werd een offerdier gebracht, maar eigenlijk werd er een zonde gebracht. En dat is het principe van God. Hoe doet God de zonde weg? Door een andere zonde. Het principe van zonde voor zonde. Die hele mensheid, zondaren. En de zoon, zegt Paulus, werd tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5, u kent die tekst wel. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hè. Hij is voor ons tot zonde. En dan wordt er altijd gediscussieerd of je dan zonde of zondoffer moet vertalen. Ach, het maakt niet zo heel erg veel uit. In het Grieks staat er het woord zonde en dat is wel conform het Hebreeuws, want het Hebreeuws spreekt dan over het woord zonde. En dat is het principe van God, zonde voor zonde. Dus hoe doet God de zonde weg? Nou, door een andere zonde, dat was het kruisigen van de zoon, dat was een enorme zonde. En hij werd ook tot zonde gemaakt en daarin droeg hij de zonde van heel de mensheid. En daarmee werd het ook weggedaan. Dan, daarom kon God het rechtens wegdoen. Waarom? Omdat de zoon zelf zonder zonde was, omdat hij dus een volkomen offer was, waarin geen enkel gebrek was, want dat moest de offeraar brengen. Dat moest ook het lammetje zijn in Exodus 12, bij de uittocht. Dat moest een volkomen gaaf lammetje zijn. En dat was hij. Hij was dat volkomen gave lam, zonder gebrek, waarvan de benen niet gebroken werden. En zo kon hij tot zonde gemaakt worden en daarmee werd dan de zonde weggedaan. Maar de lering, de onderwijzing, zat al in die hele offerdienst van de tabernakel. Hè? Wat natuurlijk een afbeelding was van hemelse dingen. Dat weet u wel, hè? Mozes had op de berg hemelse dingen gezien. En die moest dat in de tabernakeldienst moest dat allemaal uitgebeeld worden. En daarin werd de weg die God ging of zou gaan met zijn eigen zoon, werd al uitgebeeld, typologisch. Hè? Alles in de tabernakel spreekt ten slotte van Christus. En dat is natuurlijk een geweldige studie. Als je daarmee bezighoudt, want alles spreekt van hem, die komen zou. Nou, dat schuldoffer spreekt ook over hem, dan weer op een andere manier. En misschien heeft dat wel te maken met het vijandige, dat zou kunnen. En voor God tot een welriekende reuk, of de aangenaam voor God, was het opstijg- of vuuroffer. En daar ging dan zondag even over, dus wat altijd vertaald wordt als brandoffer. Maar dat wordt brandoffer genoemd omdat het helemaal in rook moest opgaan. Er mocht niets voor de priester of wat dan ook achterblijven om van te eten. Nee, het moest helemaal verbrand worden. En daar is nog het woord holocaust uiteindelijk aan ontleend zelfs. Hè? Even terzijde, maar dat is wel een treffende beschrijving van wat 80 jaar geleden gebeurd is, dat woord. Maar het was ontleend aan dit en dat opstijg- of vuuroffer, vuur, zo wordt het ook genoemd, was dus helemaal voor Yahweh. Totaal ging het over van vast in ja, geest eigenlijk. Hè? En spreekt dan ook over zijn opstandingsleven, zou je kunnen zeggen. Mede. Dan Leviticus 2 had je het graan- of spijsoffer. Dat was zeg maar bedoeld voor, ook uit dankbaarheid kon de Israëliet dat dan brengen, was niet verplicht. Maar dan kon de Israëliet om God te naderen, uit dankbaarheid kon dan dat spijsoffer, wordt ook graanoffer genoemd hè, in Leviticus 2. En daar moest altijd ook zout bij gedaan worden. Heel opmerkelijk hè, ook. En er wordt ook gesproken zelfs over het verbond van zout, wat de Heer dan met hen gesloten had. Dus dat graanoffer moest ook steeds met zout erin zijn. Hè? En dat spreekt natuurlijk ook van zijn leven, waarin geen bederf was, dus ook geen zondigen aanwezig was. En u weet, zout is in de praktijk bederfwerend. Hè? Dus dat is een van de redenen waarschijnlijk waarom zout eraan toegevoegd moest worden. Dan hebben we het dankoffer, wat eigenlijk het vredesoffer is. Dankoffer is ook in onze vertalingen geslopen, maar het is eigenlijk het vredesoffer, Leviticus 3. En ook dat kon gebracht worden en ook dat moest helemaal verbrand. En dat was ook een welriekende reuk voor Yahweh. Dus die drie, een welriekende reuk. En dan eindigen we vandaag met dit. Je zou kunnen zeggen van de Heer dat brandoffer sprak van zijn totale overgave, zijn totale opbranden voor Yahweh, om het zo maar te zeggen. En dat graan- of spijsoffer getuigde van zijn vlekkeloze leven. He, spijsoffer, nou, de naam zegt het al, dat is om te eten, dat is om te blijven leven. En dat was dus ook met zout gekruid. En zo zou ook ons leven zijn. He, bederf, daarin zou het bederf door de geest. De geest in ons is eigenlijk dat bederverende, dus je zou kunnen zeggen, dat wordt wel gezegd soms hoor, door de uitleggers, dat zout een beeld is van Heilige Geest. En daar zit wel wat in, want Heilige Geest werkt in je leven tegen het bederf. De Heilige Geest werkt in je leven tegen zondigen, tegen, daarom zeggen we ook wel, genade die God ons geeft is onder andere zijn geest, maar die genade werkt ook actief in ons leven uit, Romeinen 6, tegen de zonde. Zouden wij bij de zonde blijven omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Nou, zegt Paulus, mogen dat niet gebeuren. Dat, hè? Mogen dat niet gebeuren. Dat we de genade zo gaan uitleggen. Alsof het een tolerantie zou zijn ten opzichte van zonde. Nee, zo kan je genade niet uitleggen. Dan ben je op het verkeerde spoor. Nee, genade juist. Het evangelie werkt juist. En het evangelie zegt ook alles. Het kruisiging was juist om die zonde weg te doen. Daar was juist een hele kruisdood voor. Daarom zijn we ook mede gekruisigd. Dat de zondige activiteit in ons leven wijkt. Dat maakt ons niet tot zondelozen. Maar wel dat die zondige activiteiten aanzienlijk minder worden. Mag ik het zo zeggen? Dat is wat de Romeinen 6, 7 en 8 leren tenslotte. Het werk, de kracht is het werk van de geest, Romeinen 8. Nee, dan zijn we geneigd tot of gezind tot de geest, wat de geest wil, en niet langer wat het vlees wil. Dat was onze oude situatie. Konden we niet anders dan de gedachten en begeerten enzovoort alles van het vlees volgen. Nee, nu werkt de genade in ons, zijn geest werkt in ons, zodat wij geneigd zijn om de geest te volgen. Nee, dat is het grote verschil. Dat is natuurlijk het hele evangelie bij elkaar, hè? Romeinen 1 tot en met 8. En dan het zondoffer, hij werd tot zonde gemaakt, Leviticus 4. En dan het schuldoffer, hij droeg, misschien zou je kunnen zeggen, maar dat geef ik u maar mee ter overweging, hij droeg de vijandschap. Hij droeg niet alleen de zonde, maar daarmee ook de vijandschap. Daar spreekt Colossens ook over. Die vervreemding, die vijandschap, daarvoor is hij, daarvoor was de dood van de zoon. Dat was in verband met vijandschap. De dood van de zoon. Het meest geliefde wat God had, gaf hij over in de dood. En dat deed hij voor vijanden. God had zijn vijanden lief aan het kruis. Via het kruis bleek dat God zijn vijanden lief heeft. En de Heer had zijn vijanden lief. En dat is ook wat ons tegen ons natuurlijk gezegd wordt in het evangelie. Bid voor je vijanden, heb je vijanden lief. Vurige kolen op het hoofd hopen, Romeinen 12. Als het gaat over de liefde. De liefde, zegt Paulus, ongehuicheld. De liefde zou echt de agape zijn, want bij mensen kan het snel overwoekerd worden door de filio of door de filijn. Dat kan zomaar ongemerkt gebeuren. Dan wordt het humaan. Filio is eigenlijk humaan, van mens tot mens. Maar gaat het om de agape, dat is de goddelijke liefde, ja, en dan kun je de derde, de vierde, vijfde, zesde mijl meegaan met elkaar. En ja, die eerste drie offers is tot een aangename geur. Voor Yahweh, aangename geur voor God, nou dat ons leven ook zo mogen zijn. Want Paulus spreekt dan in het vervolg over hoererij, onreinheid en allerlei dwaze en schandelijke taal. Nou, van zulk gedrag, daar komt een hele andere lucht vanaf. Dat is niet aangenaam voor God. Dat is zeer onaangenaam zelfs. Als die dingen onder gelovigen spelen. Zouden kunnen spelen. Maar Paulus zegt, laat dat zelfs niet onder jullie genoemd worden. Laat er zelfs niet over gesproken worden onder jullie. Dus we zouden, treffend ook daarvan gezegd wordt, we zouden zo ver mogelijk als gelovigen daar vandaan blijven. Bij die dingen. Want daar komt dus een hele bedenkelijke lucht vanaf. Dat is het grote contrast hier in Efeze 5. En ook de consequentie natuurlijk van het evangelie. Ja, dat is, laat ons leven zijn, Heer, tot een welgevallen voor u. Nou, dat heeft dan hiermee te maken. Een aangename of een welriekende reuk. Goed, wij zullen de Heer danken. Vader, dank u wel dat we met deze dingen bezig konden zijn en onder de indruk zijn van die geweldige liefde van u en van uw zoon, dat hij zo zichzelf totaal heeft overgegeven tot zelfs de dood van het kruis. Vader, dank u wel dat die liefde zo groot is en elke keer worden wij daar stil van. En verootmoedigt het ons, Vader, als we bedenken hoe diep dat gegaan is. Niet alleen voor de zoon, maar ook voor u. Ook u leed mee toen. En als daar lijden is, nog steeds in de schepping en de schepping zucht en lijdt, dan leidt u mee, Vader. En ja, dat kunnen wij maar moeilijk begrijpen als mensen, maar toch. En zo ging het lijden ook heel diep, 2000 jaar geleden, toen de zoon werd overgegeven in de dood, zichzelf overgaf tot in de dood. Vader, dat was een heel diepgaand gebeuren, die kruisiging. En dank u wel dat het geweest is, maar we zijn elke keer als we terugkijken, en dat is goed om daarop terug te kijken, Vader, zijn we diep onder de indruk van wat daar gebeurde en hoe ver u bent gegaan om ons als verlorenen weer terug te brengen aan uw hart. En dank u wel, Vader, dat we bij uw hart zijn en dat we dicht bij u mogen schuilen en de weg mogen volgen aan uw hand in ons leven. De hand van liefde. Vader, is in ons leven merkbaar en we danken u daarvoor. We danken u dat het ook zich mag uitwerken naar anderen toe. Dat u in uw genade en heerlijkheid ons aanziet in uw zoon en ons leidt van stap tot stap. Aan de hand van u en door uw geest, Vader, bekrachtigt u ons om inderdaad te wandelen waardig aan de roeping waarmee u ons roept. Vader, mag dat zijn in de grote, maar ook in de kleine dingen. Dat we in alles kunnen en willen zijn tot eer van u. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw grootheid, goedheid, genade, trouw. Dat u zo groot bent, Vader, en we danken u daarvoor. We danken u voor wie u bent in uw liefde en heerlijkheid en grootheid. Vader, dank u wel dat u dit uur wilde geven. Dank u ook wel voor al die keren, het afgelopen jaar, dat we zo samen konden zijn met de studies Efezebrief. Dank u wel dat we ook mogen uitzien naar wat u in het komende gaat geven. We weten niet hoe lange tijd we hier nog zijn, maar toch, Vader, we mogen doorgaan op deze weg en ons verdiepen in datgene wat u zegt. Vader, dank u wel dat u ook zo vanavond dat moment wilde geven. En ja, we mogen ook die volgende, ja, ook dat is in uw hand, Vader. We danken u daarvoor. Dank u voor uw goedheid, voor uw grootheid en uw genade en uw liefde. We danken u daarvoor dat we zo deze avond met elkaar mochten beleven. En wees ook met hen die het moeilijk hebben. U kent ook in ieders persoonlijke situatie. U kent het lijden, u kent lichamelijke issues die er kunnen zijn in mensenlevens. En soms dat vele jaren lang. En daarin bent u ook nabij, Vader. En ook als het vaak moeilijk is en er pijn is, Vader, ook daarin. We danken u dat uw armen niet tekort zijn. Dat we te allen tijden in uw hand zijn. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.